Goedenavond, welkom op de commissievergadering van vanavond. En ik wil beginnen met de vaststelling van de agenda commissievergadering. Heeft daar nog iemand op- of aanmerkingen over? Niemand? Dan komen we bij de vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissievergadering van 4 april 2019. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend, dus ik neem aan dat iedereen akkoord is. Dan komen we bij het cluster burgerzaken. De actielijst 4.1, de actielijst van het cluster burgerzaken. Zijn daar vragen over? Mevrouw Honings.
Deze deed het net, hè?
Nu wel. Bedankt, meneer de voorzitter. Om een vinger aan de pols te houden, zouden wij graag willen weten wat de staat is met betrekking tot de huisvesting van de heemkundevereniging. Ondertussen zijn we een maandje verder. Wat we willen weten, is er ondertussen reeds iets concreets worden besloten of reeds besproken? Tot zover.
Mevrouw Ernest, CDA.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Onze eerste vraag is al gesteld door mijn collega. Verder hebben wij nog de vraag over het monumentbeleid. Hoe het zit met de capaciteit om dat op te stellen of daar inmiddels meer nieuws over te vertellen is. Dank u wel.
De portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, één vraag kan ik denk ik naar beide fracties toe beantwoorden. We hebben in de vorige cyclus voor de Raad hebben wij geantwoord naar aanleiding van het overleg dat we hebben gehad met de afvaartiging van heemkundevereniging. Er zijn twee afspraken gemaakt, zoals u weet. Ik noem maar even simpel gezegd, de visie op de boor en de visie Gastenhof. De stand van zaken op dit moment is dat wij nu in afwachting zijn van het voorstel, ambtelijk voorstel omtrent de commerciële huurprijs van de vierkante meters die bedoeld zijn, of eventueel bedoeld zijn, om straks door de heemkundevereniging gebruikt te worden. En wij verwachten dat voorstel komende week. Dus dat is het enige wat ik op dit moment kan zeggen. Ik kan u nog niet zeggen wat het voorstel inhoudt, want men is er nog mee bezig ambtelijk. Met betrekking tot de vraag van het CDA over het monumentenbeleid kan ik u zeggen dat ik dat vorige commissievergadering beantwoord heb. Ik wil het nog wel even herhalen. Wij hebben toen gezegd dat de aanleiding ook van de totale inzet jaarschrijf, zal ik het maar even gemakshalve noemen, het aantal uren dat de afdeling een ambtenaar inzet en voor wat, dat daar op dit moment geen ruimte is om monumentenbeleid op te pakken, maar dat wij wel gezegd hebben, zullen we bezien of dat tot de mogelijkheden wordt komend jaar, dus in de komende jaarschrijf. Hetzelfde antwoord als de vorige keer, voorzitter. Dank u wel.
Nog aanvullende vragen? WOZL en eerste begrotingswijziging GRWSP Parkstad. Zijn daar vragen over? Klinjet, burgerbelangen.
Dank u, voorzitter. In het raadsvoorstel is op pagina 3 onderaan opgenomen dat, zoals onder overwegingen al aangegeven, wordt het nadeel voor Simpelveld met name veroorzaakt door de ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren in onze gemeente. In de initiële begroting 2019 van de GRWOZL was voor Simpelveld namelijk gerekend met 94,61 arbeidsjaar. In deze begrotingswijziging wordt dit 96,30 arbeidsjaar. We realiseren dus 1,69 arbeidsjaar meer dan begroot, hetgeen vanzelfsprekend ook resulteert in hogere kosten. Echter in de bijlage wordt van zowel GRWOZL op pagina 17 als ook van GRWSP Parkstad op pagina 21 altijd bij arbeidsjaren conform 1-2019 bij de gemeente Simpelveld een hoger arbeidsjaar vermeld en wel 98,79. Kunnen u dit verschil verklaren en zijn er dan nog hogere kosten te verwachten? Tot zover.
De heer Kesters, lief van Simpelveld.
Dank u wel, voorzitter. Uit de begrotingswijziging van de WOZL blijkt dat, dat, er intern dat het mogelijk is om gedetacheerden weer terug te laten gaan naar beschut 2.0. Maar het blijkt uit navraag dat dat intern niet altijd goed gecommuniceerd is. We zouden graag vragen om dit beter op te pakken en ook nog intern een keer te laten controleren. Dank u wel.
De heer Vrijns, lokaal actief.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Onze vraag sluit eigenlijk aan bij de vraag van burgerbelangen. Inderdaad een verduidelijking over het aantal arbeidsjaren en hoe het kan dat dat voor onze gemeente stijgt. Dank u wel.
Mevrouw Groenings, samen u.
Dank u, meneer de voorzitter. Een van mijn vragen is al reeds eerder gesteld door de andere fracties. Daarnaast wou ik aangeven dat er een fout is geslopen in het raadsvoorstel op pagina 3 onder financiële aspecten. Achter de eerste begrotingswijziging 2019 GR WZL staat een bedrag van 2.504.033 euro vermeld. Dat moet volgens mij 2.501.033 euro zijn. Er is een verschil van 3.000 euro ingeslopen. Het komt namelijk ook niet overeen met het bedrag zoals het is opgenomen in bijlage 1 op pagina 14. Tot zover.
De heer Zwanenburg, samen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de bijlagen van de begrotingswijziging van de WOZL. Daar worden in die bijlagen daarvan, daar worden zeg maar allerlei posten opgevoerd. Bedrijfsvoering, uitvoering WSW, beschut, personele kosten en nog een keer bedrijfsvoering. Als ik die getallen optel, dan kom ik bij lange na niet op die 2,5 miljoen. En ik vroeg me gewoon af waar, dus ik kom zelf op 99.326.000 euro. Dus ik vroeg me af waar de rest van dat bedrag dan naartoe gaat. Dank u wel.
De portefeuillehouder, meneer Gulpen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, om bij het laatste te beginnen. Getallen en mij gaat niet goed samen. Net zo goed als ik zou ik daar ook inderdaad naar moeten gissen. Ik zal het even schriftelijk laten uitzetten, want de directeur kon vandaag niet aanwezig zijn. Wellicht had hij wel enigszins hier een antwoord op kunnen geven. Dus wat dat betreft blijf ik dat even schuldig, maar krijg dat dan schriftelijk toegestuurd. Want als ik dan u hoor, 80.000 ongeveer, naar 2,5 miljoen. Ja, daar zit een verschil. Ja, ik zal even moeten kijken of ik dat antwoord kan geven op de vraag van mevrouw Groenings. U had het over pagina 14 van de bijlage. Ja, dus van de GRWSP. Dan, hè. Oké, de tweede bijlage. Ja. Och, dat is ook zo'n brei. Nou, ik zal deze vraag ook meegeven en laten uitzoeken door de financiële persoon. Ja, want dat lijkt me het beste dan. Of ik kijk eens even naar... Hobby? Oké, nou, dan is dat beantwoord bij deze. Goed. En dat gaan we ook corrigeren inderdaad in het stuk. Ja, het zijn altijd hele fijne verrassingen en zoiets. Dan ga ik even naar de vraag over de van burgerbelangen. Je hebt er altijd een aantal getallen, namelijk 9630. De eerste is het gemiddeld aantal arbeidsjaren dat wordt verwacht. Ja, dat is een verwachting over 2019. Dit aantal, het verwachte aantal, wordt altijd gebruikt voor om het subsidiebedrag van de gemeente te bepalen. En dan heb je 9879, dat is het een aantal arbeidsjaren op de pijldatum van 1-1-2-19. Ja, dus dat zijn echt het aantal jaren wat dan gelden. En daar wordt gebruik van gemaakt om de tekortfinanciering per gemeente te berekenen. Dus dan zie je inderdaad een fluctuatie. De subsidiebijdrage die wordt gedurende het jaar en ook aan het einde van het jaar steeds bijgesteld. Op basis van het werkelijk gerealiseerde arbeidsjaren. En de tekortfinanciering die wordt daarentegen bijgesteld op basis van de werkelijke financiële realisatie. Dan zijn er nog hogere kosten te verwachten. Nou, de kosten die stijgen, die wordt gesignaleerd. Dat wordt nu veroorzaakt door een hogere subsidiebijdrage. Namelijk dat je namelijk meer arbeidsjaren hebt. Namelijk 96-30 in de eerste begrotingswijziging. En kijk je naar de oorspronkelijke begroting 2019, dat waren 64-91. Dus zie je een stijging, daarom dus ook een hogere bijdrage. Dan de vraag van Lever Simpveld over de communicatie. Heel toevallig heb ik nog een gesprek gehad met één medewerker vanuit de WOZL, samen met de directie van WOZL, om met name op dit punt om dat te bespreken, omdat men inderdaad ook het gevoel had dat men te weinig en onvoldoende werd ingelicht. Dus dat heeft nog eens een keer, de directie zal het wederom met de mensen bespreken en gaan opnemen. Ik moet wel nog even erbij vermelden dat er inderdaad van terugstroom, daar zitten hele strikte kaders aan verbonden, die wat we eens ooit hebben vastgesteld met de raden. Dus daar zul je wel eerst aan moeten voldoen, voordat je kunt terugstromen. Arbeidsjaar. Ja, dat komt eigenlijk heel vaak terug. Het is ook altijd best een moeilijke materie om daar heel duidelijk helderheid in te krijgen. Het arbeidsjaar, dat is het aantal uren dat een werknemer en dan gemiddeld per jaar werkt. En dan vooruitgaande van een volledige baan. Het aantal arbeidsjaren waarmee het subsidiedrag wordt bepaald, is het gemiddelde van het aantal arbeidsjaren over het hele jaar. En dan moet je natuurlijk voorstellen, er wordt altijd een prognose gemaakt, voor een begroting opgesteld. Dat gaat dan uit van een bepaald aantal arbeidsjaren. Maar het aantal arbeidsjaren, dat kan fluctueren. Als er minder verhuizingen zijn, als bij het overlijden minder overlijden dan geprognosticeerd, of meer. En bij arbeidsongeschiktheid, meer of minder arbeidsongeschiktheid, krijg je altijd die fluctuatie. Dus het is altijd heel erg moeilijk om dat heel goed in kaart te brengen. Dan, dat was alles. Want ik was daar begonnen. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Tot zover een eerste termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Niet, dan komen we tot de vraag of het door mag naar de agenda van de gemeenteraad. Met de wijziging zoals voorgesteld van de €3.000. Burgerbelangen. Leefbaar. Lokaal actief. CDA. Samen 1. En dan komen we toch nog tot de advisering. Burgerbelangen. Dan wil ik nu de gelegenheid geven eventueel te wisselen voor het de middelen. Dan komen we nu bij 6.1, de actielijst van het cluster middelen. Zijn daar vragen over? De burgemeester.
Ja, dank u wel. Als het gaat om het actiepunt Parkstad Monitor, daar is in elk geval al een bericht gestuurd dat, dat de collega gemeentes, als ook naar de raad uitgaan volgens mij 6 mei, dat de collega gemeentes het niet de frequentie omhoog willen schroeven, althans dat blijkt uit de ambtelijke sondering. Verder heb ik al informeel kenbaar gemaakt dat er ook een aantal gemeentes wellicht helemaal van de Parkstad Monitor af wil, maar dat is een nog iets wat nog moet blijken. Dus dat zouden we natuurlijk moeten betreuren. Wij horen niet tot dat aantal wat dat zou willen. Maar in ieder geval een antwoord op deze vraag is dus gegeven. Voor wat betreft, en op het moment dat ik meer weet, laat dat duidelijk zijn wat de stand van zaken is of collega gemeentes uittreden, dan zal ik op dat moment ook actief daar melding van maken. Ik zie verder nog een ander actiepunt met u welnemen als het gaat over subsidies 75 jaar bevrijding. Wat ik daar heb gezegd is dat ik via de BRAP zal informeren over wat wij als gemeente voorstellen om financieel bij te dragen aan verschillende initiatieven. Maar als het gaat om de vraag die dat toen is gesteld vanuit het CDA was om de private initiatieven of die van de provincie subsidie hebben gekregen. Daarvan heb ik separaat gezegd, als wij dat vernemen, dan zullen we, wat ik nog niet heb, dan zullen wij dat aan u berichten. Dus maar dat doe ik niet via de BRAP. Dus dat zijn twee verschillende elementen. Dus wat hier moet blijven staan, lijkt mij, is enkel van als die private initiatieven die subsidie hebben aangebracht bij de provincie, als wij daar kennis van nemen dat ze die subsidie al dan niet hebben gekregen, dat we daar bericht van geven.
Dan komen we nu bij 7.1, het raadsvoorstel begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023, bijgestelde begroting 2019 en jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Zijn daar vragen over? Samen 1. De heer Bremen.
Dank u, voorzitter. We zien dat in het raadsvoorstel dat de dekking van de implementatie BAG 2.0 en koppeling BAG en WOZ gedekt worden uit applicaties ondersteuningssoftware. We kunnen dit eigenlijk nergens terugvinden. Waar kunnen we deze reserve vinden en wat is de hoogte hiervan? Daarnaast de vraag of deze aanpassing in de BRAP voorjaar worden opgenomen. Of wacht men tot de bijgestelde begroting naar toetreding zittert geleend. Als deze kosten in de BRAP voorjaar 2019 worden opgenomen, waarom staat dit niet als beslispunt opgenomen in het raadsvoorstel? Tot zover, voorzitter.
Portefeuille.
Als het gaat om Sittard Geleen, even het volgende. Dit gaat uit van de stand nu. Sittard Geleen is nog niet toegetreden. Op het moment dat Sittard Geleen toetreedt, heeft hij natuurlijk een financiële voordeel. Dat is niet een financieel voordeel wat zich direct vertaalt tot uitkering naar gemeentes. Dat zou voor een deel wellicht kunnen. Dat moeten we dan op dat moment bekijken. Omdat er ook een versterking moet plaatsvinden op bedrijfsvoering. Daar worden voor een deel op vooruit gesorteerd. En dat heeft alles te maken wat wij ook destijds hebben aangegeven. Het is een organisatie die potentie heeft, dat groeit. Maar we moeten dan wel fatsoenlijk doorgroeien. En zeker met een grote vis als Sittard Geleen, ja, dan hebben we een bepaalde robuustheid. Alleen omdat daar, misschien heeft u dat via de media nog wel vernomen, nog iets te doen is over shared services. En dat gezamenlijk bij elkaar brengen vanuit Maastricht, Sittard en vanuit het Heerlense. Daar is wat dynamiek in medezeggenschapsland, om het zomaar even te. Dat straalt ook door en af op deze systematiek, terwijl er eigenlijk inhoudelijk niks aan de hand is. En bij Sittard het water volgens mij bijna tot voorbij de neus staat. Dus ze moeten ook wel. Dus wij verwachten wel, op bestuursniveau is het probleem niet. Het staat meer op medezeggenschap en het heeft alles met elkaar te maken. En wij kunnen pas formeel natuurlijk die cijfers verwerken als ze een feit zijn. En we hebben wel de stille hoop dat dat in de loop van dit jaar toch wel duidelijk zal worden. En dan kunnen we daar ook, dan komt er begrotingswijziging en dan blijkt dat. En als dat van Vaals nu ook is duidelijk is gebleken. En dat geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen overigens. Dat ook voor de anderen die hier op de rol staat en voor de anderen die nog op de rol komen. Alles wat financiële negatieve effecten heeft of positieve effecten, dat wordt allemaal in de, natuurlijk in de PNC-producten verwerkt. En de eerstvolgende is de BRAP, waar we proberen het allemaal zo goed mogelijk te verwerken. Je ziet, neem ik dat maar even meteen mee, ja, dat die verbonden partijen die komen stevig met de pet langs deze tijd. En dat hakt er natuurlijk wel in. Niet dat ik me daar nu financieel zorgen over maak, maar dat betekent wel hoe dan ook dat er heel veel op ons afkomt. En in de BRAP wordt het verwerkt en dan krijg je wat dat betreft daar een betere kijk op. En bij de BRAP is altijd wel de vraag of we dan weten wat de meicirculaire, want dat kruist elkaar altijd. Die meicirculaire die komt nooit in mei. Dat is altijd het probleem met die meicirculaire. Dus nou ja, goed. Als we die cijfers hebben, kunnen we een betere doorblik geven. Maar het wordt in de BRAP verwerkt. Hoewel ik de penningmeester ben van het gegevenshuis, moet ik zeggen, had ik niet gerekend op een hele inhoudelijke vraag in de zin van hoe die reserveontwikkeling is, maar die ga ik graag met jullie delen. Ik weet wel dat er, we hebben niet zo heel veel reservevorming bewust bij het gegevenshuis, maar wel als het ging om innovatie. We hebben daar wat bewust wat aan de kant gezet, om te kijken van hoe wij versneld met innovaties aan de slag kunnen. Het is natuurlijk een bedrijf wat heel erg van innovaties het moet hebben. En zoals we daar ook op willen insteken, dus daar heeft dat mee te maken. En je ziet ook een deel van het verhaal, omdat en dat in het verlengde daarvan. We hebben ook wat een meevaller die we doorschuiven omdat we bepaalde kosten niet hebben gemaakt. Het heeft ook met bepaalde slagen in de organisatie te maken en vernieuwingen en investeringen. En dat hebben we niet gedaan omdat we weer andere werk naar binnen hebben gehaald. Dus dat schuift allemaal door, dus het is in beweging. Maar de hoogte van de reserve, dan moet ik nu gaan bladeren en gaan zoeken als het gaat om die reserve over die implementaties en die dekking precies. Tenzij nu Ger Wiesman opspringt en zegt van ik heb hem bij de hand, dat zie ik niet gebeuren. Dus de inhoudelijke man en niet de financiële man. Maar dan wat mij betreft doen we die zo snel mogelijk schriftelijk toekomen.
Tot zover in de eerste termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Dan is de vraag, mag dit raadsvoorstel door naar de raad? Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. En de advisering. Burgerbelangen.
Akkoord.
Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. Komen we nu bij 7.2, het raadsvoorstel jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC, begroting 2020 voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC. De notitie in solide basis voor de toekomst met de bijbehorende begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. En u ziet, er is iemand van de brandweer aangeschoven om eventuele moeilijke vragen te beantwoorden. En dat is. Ja, dacht ik zo. Het staat hier. De heer Hoeben. Zijn er vragen in eerste termijn over dit raadsvoorstel? De heer Schoone, Leefbaar Simpelveld.
Ja, dank u voorzitter. We hebben een aantal vraagjes bij dit stuk. Op bladzijde 5 van het voorstel wordt gesproken over het onderhoud, het groot onderhoud van kazernes. En daar gaat 0,4 miljoen in zitten. Het is voor ons natuurlijk een kleinigheid geweest wat er in Bochels aan de kazerne is besteed. Maar we vroegen ons af hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Dan hebben we nog een vraag bij de contracten van het openbaar meldsysteem. Daar gaan we dus missen, inkomsten missen, omdat juridisch het openbaar meldsysteem niet houdbaar zou zijn volgens de Europese aanbestedingsregels. Misschien is dat toe te lichten. En het geldt ook voor het wegvallen van inkomsten door bijvoorbeeld tarieven voor wegdekreiniging. En tot slot hebben we een beetje toelichting nodig bij de verrekening van de indexering. Dat komt ineens om de hoek kijken bij het exploitatiesaldo, dus dan is er ineens een nakalculatie van de index uit 2018 en het slotsom is dat er nog slechts een klein gedeelte is uit te betalen.
De heer Zwanenburg, samen 1.
Dank u wel, voorzitter.
Ik heb een vraag over de jaarstukken 2018. En dan wel op pagina 31. Daar staat er de saldo mutatiereserve. Is volgens mij 286.000 euro toegevoegd aan de reserve. En waar komt de claim vandaan dat er 500.000 euro aan de reserve is onttrokken om de begroting sluitend te krijgen? Waarom dat extra bedrag van 50.000 euro toevoegen aan de reserve? En hoe verhouden die gegevens zich van pagina 31 met pagina 32? Tweede vraag die ik heb, bijlage 4. Waarom moet het positief resultaat van 49.005 euro van MCC worden toegevoegd aan het egalisatiefonds? En waarom moeten de gemeenteraden hiermee instemmen? En de laatste vraag die ik heb, dat gaat over de risico's. En er wordt nu geconstateerd dat met de extra middelen de urgente kwetsbaarheden kunnen worden opgelost. En mijn vraag is, hoe zit het dan met de gewone kwetsbaarheden? Dank u wel.
De portefeuille.
Dank u wel. We beginnen bij Lever Simpelveld. Er is een verschil tussen eigendomskazernes en niet-eigendomskazernes. Dat mogen duidelijk zijn. Een voorbeeld, er zijn kazernes waar ook gekazerneerd wordt. Hè, dus waar de beroeps zitten. En die zijn een paar strategische plekken. Zeg maar ook de backbone waarvan de veiligheidsregio heeft gezegd. Die moeten een eigendom zijn. De overige die worden allemaal gehuurd. Ik neem aan nagenoeg allemaal van gemeentes rechtstreeks. Maar van gemeentes in ieder geval gehuurd. Daar krijgen wij als gemeente Simpelveld ook een huur voor. Dat zag je ook in de advisering. Dat is bijvoorbeeld een verschil met Voerendaal. Die hebben geen kazernes, dus die krijgen ook geen correctie met huur. Omdat wij al eerder investeringen hebben gedaan in natuurlijk in de gebouwelijke sfeer. Dat is het verschil. En dat heeft voor een groot deel laatst het ook verklaren door de historie toen van alles is samengevoegd, hè, vanuit de districten. Dus voor een deel is het niet allemaal ratio. Wat hier ook nog meespeelt in de periode dat deze kazernes waar het hier over gaat zijn overgedragen, om niet. Dus er is zeg maar een kazerne gebouwd op kosten van de gemeente en toen om niet overgedragen aan de veiligheidsregio. Dat had ook met de verandering van btw-regime te maken. Dat is nu tegenwoordig, wij hebben het volle pond btw ook moeten betalen. Dat konden we niet verrekenen via btw-compensatiefonds, dat hadden we gewoon voor onze rekening. Toen was het nog compensabel, mits het werd overgedragen aan de veiligheidsregio. Dus dat speelde toen ook nog een rol. Ze zijn dan weliswaar om niet overgedragen. Nu gaat het niet zozeer om het onderhoud wat een rol speelt, maar volgens mij vooral de vervanging als dat op enig moment aan de orde komt. En nu wij met de stofkam proberen alles van nu en proberen alle lijken zoveel mogelijk, zeg maar even, als je het al zo moet zeggen, uit de kast te halen, proberen het huis op orde te krijgen, is het wel een element wat dus ook aandacht vraagt waarvoor we moeten reserveren. Als het gaat om vervanging van die kazernes. Die inmiddels een eigendom zijn van die veiligheidsregio. Naar de toekomst toe hebben we met elkaar afgesproken van ja, in het verlengde ook van die verdeelsleutel naar de toekomst toe, als het ook gaat over scenario's, over waar moeten de spreiding van kazernes, hè, als we het daarover gaan hebben, over de inzet, dekking, et cetera. Daarvan hebben we gezegd, het moet niet meer een probleem zijn van de gemeente op zichzelf, daar moeten we het samen over hebben of ergens een kazerne moet komen. Dus wij zitten net met ons verhaal in die overgang. Ik wil niet zeggen dat daardoor de veiligheidsregio het betaalt, maar we moeten het er samen over hebben. Maar dit is in grote mate, we hebben heel veel opgelost. Hier zit voor een groot deel ook, omdat het een pan spaghetti is, de historie, als het gaat om huisvesting. Waar we beginnen gezegd, hier doen we het strik omheen. Maar in ieder geval die eigendomskazernes, ja, als je die eenmaal in eigendom hebt genomen, ja, dat moeten wij fatsoenlijk financieel organiseren. Want er komt een moment dat je weer iets moet gaan doen met zo'n gebouw. Nou, dat is een stuk achtergrond en daar zit heel veel politieke logica in de geschiedenis. Maar ik heb geen geschiedenis gestudeerd, dus dat... als het gaat over OMS, ja, dat is waar. Wij hebben ook in de tijden van de bezuinigingen, ook toen die 10%, et cetera, hebben we gekeken waar kunnen wij inkomsten genereren. Dus ook gedacht aan die doormeldsystemen dat wij zeggen, van, omdat we ook heel veel valse meldingen hadden, en dus heel veel valse uitdrukken, en tijd en energie gaat en het kost geld, ja, dan proberen we die doormeldsystemen te krijgen. Ja, en dan, daar hebben we ook geld voor gevraagd. Ja, dat mag dus op basis van Europese regelgeving niet meer. Nou, dat is dan heel vervelend, maar dan heb je wel daardoor wat volgens mij iets van 4 ton aan de broek. Vervolgens die retributie, onder andere het wegschoonmaken. In de praktijk blijkt het gewoon ja, niet te werkbaar om te zeggen van goh, u heeft wat olie gelekt met de auto en we gaan u kosten verhalen als de brand ook om het wegdek schoon te maken. Dus dat blijkt, dat is even heel plat gezegd. Hè. Dus dat is gewoon optimistisch gedacht. Daar kunnen we wel wat uithalen. Maar tegelijkertijd is ook de vraag die we ons moeten stellen, vinden we dat wel echt wenselijk? Dus die retributie in de praktijk blijkt, ook als het gaat om liftopsluitingen, wegdekreinigen en dergelijke, dat is ook een liftopsluiting. Hè. Dan krijg je nog een rekening dat de brandweer is gekomen. Dat blijkt eigenlijk gewoon in de praktijk niet te werken. Verder, wat natuurlijk nog wel een slag geeft, ja, is de korting van het Rijk op de brede doeluitkering, de B-deur. Dat is ook nog iets van 2 ton. Nou ja, tel die bedragen bij elkaar op en nog wat meer, dan zit je al snel op die 8 ton wat dan negatief uitvalt. En dan krijg je wel soms nog een doekje voor het bloeden, dus overgangsregeling, even nog in 2 stappen of zo, maar per saldo is dit gewoon 8 ton, hebben we hier gebrek aan inkomsten, om het zo maar even te zeggen. Dan moeten we gewoon na zoveel jaren, zeker als het gaat over die retributie, daar hebben we natuurlijk een paar jaar het geprobeerd, maar als dat niet werkt, ja, dan moet je dus ook wat dat betreft klare wijn schenken, zeker in de fase waar we nu zitten. Als het gaat om indexering, ja, wij hebben gelukkig een aanname in onze begroting staan dat wij altijd iets indexeren als het gaat over de brandweer, omdat je anders wat uit de pas loopt, zeker met zo'n grote bedragen. Maar in de kern heeft het er alles mee te maken dat de brandweer realistisch betaald wil krijgen, laat ik het dan maar zo zeggen. Dus ook realistisch wil begroten. Alleen op de circulaire van 18, met de index die daarin staat, wordt de begroting van 20 gemaakt. Dus ja, maar je weet nooit wat dan de index feitelijk is. Dus men heeft hier in het verleden voor de situatie of voor het systeem gekozen om op nakalculatie te gaan zitten. Op voorhand denken we dit en achteraf kijken wat het realistisch is. Dus ze krijgen nooit meer dan het feitelijke indexcijfer van het lopende jaar. Dat wordt dan weer verrekend. Bijvoorbeeld als het gaat om in 2018 gebruiken we de getallen voor 20. En in de jaarrekening 2021 wordt dan weer verrekend wat het feitelijk is geweest over 20. Nou, dat loopt dan de hele tijd zo door elkaar heen. Maar feitelijk is het nakalculatie. Dat is het meest makkelijke antwoord wat ik kan geven. En ja, in de stukken staat van, je moet er nog eens naar kijken of dit het systeem is. Maar dat is wel het systeem zoals het nu werkt. En de ene keer is het een voordeel. En de andere keer, op het moment dat je dus de inflatie omhoog loopt en door de jaren heen, dan loop je dus uit de pas. Nou, dat is het heen en weer bewegen wat je dus ziet. Maar feitelijk aanname vooraf, nakalculatie achteraf. En dat gaat dan over een verloop van, ja, van 2018 tot 2021, om het zo maar te zeggen. En dat maakt het wel complex. En moeilijk volgbaar als je dat als raadslid dan zo voor je krijgt. Beter kan ik het niet uitleggen. Als het gaat om de vragen van Samen 1. Wat even belangrijk is, is dat wij, als het gaat over de jaarrekening, hè, die de informatie ook hiervoor ligt, moeten een verschil in de gaten houden tussen begroting en tussen rekening. Bij de begroting hadden we voorzien, dat was hier ook in de raad bekend, dus ook hier gehoord, dat wij zowel over 2018 als over 2019 overigens, dat wij zeggen van ja, dit zijn overgangsjaren, we komen financieel tekort, het is de broekriem stevig aanhalen, we kunnen het nog net lucht halen, dusdanig aangetrokken, maar we moeten uit de reservepositie gaan wij geld bij elkaar halen. 1 jaar 5 ton, ander jaar volgens mij 6 ton uit mijn hoofd. Nu valt de jaarrekening valt mee, en dan is gezegd van ja, wacht even, dan willen we ook die reservepositie bij voorkeur niet aanspreken. Dus er gaat niet nou in 1 keer een miljoen of zoiets wat over was terug. Nee, dan gaat die 5 ton waarmee dat ook sluitend is gemaakt in de oorspronkelijke begroting voor 18, die wordt weer teruggestort in de reserve. Waardoor die reservepositie in ieder geval op basis van 18 op niveau blijft. Dus daar zit het verschil gewoon tussen rekening en begroting in de kern. Dat is het verhaal. Dus ik denk dat dat geldt straks ook voor 19. Dus straks moeten we over 19 zien. Daar is een aanname van, hey, we moeten er 6 ton ook uit die reserves halen. Dat kan ook uit de praktijk anders uitpakken als we straks de jaarrekening over 19 volgend jaar hebben. Maar op basis van de meest vervelende cijfers hebben we gezegd, we moeten een greep uit de kas doen, dachten we op voorhand. Dat is dan meegevallen, omdat men, zoals ik volgens mij heb gelezen, ook dat ook vacatures niet zijn ingevuld. Dus dat men eigenlijk nog meer tering naar de nering heeft gezet, maar niet in het belang van een duurzame, langdurige, gezonde bedrijfsvoering. Laat dat duidelijk zijn. Volgens mij is dat de kern van het verhaal. Bij het MCC is het, we hebben daar in het verleden afspraken gemaakt, dat we het daar overhouden, dat die in een soort egalisatiefonds gaat, dat overhouden tekorten, dat met elkaar in de egalisatiereserve, dat is gewoon ter kennisname ook, dat we dat weten. Omgekeerd, 49.000 euro is veel geld, maar als je dat ook nog eens over alle gemeentes zou uitkeren, dan krijgen we een kwartje 50 als gemeente Simpelveld. En tegelijkertijd moet zo'n dossier als MCC natuurlijk ook in de lucht gehouden worden. Dus vandaar die egalisatiereserve die daar in het verleden is afgesproken. Ik kijk nog even naar mijn rechterzijde of ik nog...
Nou, volgens mij heeft de burgemeester prima verwoord. Er was een vraag open. Het ging over de kwetsbaarheden in onze organisatie. Er staat inderdaad bloem de urgente kwetsbaarheden oplossen. Met de begroting die nu veranderd ligt voor het meerjarenbegroting van 2020-2023 kunnen we onze organisatie weer op het niveau, kwalitatief niveau brengen wat we willen. Waarbij alle urgente en ook de reguliere kwetsbaarheden zijn opgelost. Dus nadrukkelijk, deze begroting is wel voor ons de fundering om gezond de toekomst in te gaan. En aan dat gezond werken, hè, daar een ontwikkeling doormaken, daar kunnen we dan in 2020 mee starten, mits wij deze middelen krijgen. En dan hebben wij in elk geval een organisatie waarbij enerzijds ambitie, die we als opdracht krijgen in ons beleidsplan van het bestuur, en anderzijds uitvoering, dat die met elkaar in balans zijn.
Kort aanvullend, want burgemeester, zouden we dan nu af zijn van allemaal die verhogingen bij de brandweer, want we hebben nu verdeelsleutel achter de rug en verwerkt en we hebben dit voor de kiezen. Daar durf ik dus geen volmondig ja op te zeggen als je kijkt naar de risico's die nog in de stukken beschreven staan. Dit is echt nu het been bijtrekken, huis op orde nu, zodat wij met elkaar, en daar hebben we maximaal ons ingezet om het zo vroeg mogelijk in de tijd daarover te hebben, van en hoe willen we die brandweer naar de toekomst toe gezien de ontwikkelingen als het gaat over gebiedsgebonden opkomsttijden, als het gaat over vrijwilligheid en de eisen die daarop worden gesteld, als het gaat om omgevingswet, daar komt ook van alles op ons af. Dus nog wel meer. En tegen die achtergrond, ja, dan krijgen wij natuurlijk met elkaar discussies over scenario's, eerst in de DB, dan in het AB en vervolgens ook met raden van wat zijn nou dan interessante en verstandige keuzes. Dus het is voor nu bij, dat maakt het de volgende discussie wel makkelijker om te voeren. Maar dat kan zomaar zijn dat het Rijk weer ons van alles oplegt zonder doorgaans de bijpassende middelen. Dus die discussie die gaan we waarschijnlijk nog met elkaar krijgen, maar voor nu huis op orde.
Tot zover een eerste termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? De heer Zwanenburg samen E.
Ja, dank u wel, voorzitter. Na deze toelichting op de cijfers kan ik me herinneren dat in de stukken op een gegeven moment staat dat de regio, zoals we hier zitten, dat een regio is met een hoog risicogehalte. En dat de bijdrage per gemeente, per inwoner, als je die landelijk ziet, aan de lage kant is. En ja, dat lijkt dus een soort disbalans. Dus daar heb ik een vraag over of dat inderdaad ook als zodanig wordt ervaren door het gemeentebestuur. En de andere vraag is iets algemener. Als je het over gemeentelijke regelingen hebt, dan is de ruimte die de raad heeft is beperkt. We hebben elkaar afgesproken dat de voor- en nadelen worden gewoon verdeeld. En daar heb je als raad niks meer over te zeggen. Dat is ooit afgesproken. Wat ik dan wel van belang vind, als je stukken krijgt, dat je dan het gevoel moet hebben dat je die kan doorgronden. Dat je het gevoel hebt dat de cijfers die er staan, dat je die op een gegeven moment op een fatsoenlijke manier kan vertalen. En dat je een gevoel hebt dat wat daar staat, dat je dat snapt. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen, we hebben er nu 3 van die gemeenschappelijke regelingen achter elkaar gehad. En ik heb daar erg veel moeite mee gehad om het te snappen. En zelfs ook op basis van de antwoorden heb ik nog steeds het gevoel dat ik niet in staat ben om de stukken die aangeleverd zijn, ook niet tezamen met het raadsvoorstel, om daar een mooi geheel van te maken wat ik bij wijze van spreken aan iemand anders uit zou kunnen leggen. En mijn vraag is of daar toch op een gegeven moment aandacht aan gegeven kan worden, dat als je dat soort stukken aanlevert, in dit geval aan de commissie, aan de raad, dat je dan eens daar met een stofkam doorheen kijkt om te kijken van is dit nou niet abacadabra en kunnen we dat niet op een andere manier en een simpelere manier vertalen, zodat we dat beter kunnen begrijpen. Want van de 3 begrotingen heb ik er 2 nauwelijks gesnapt. Dat is mijn vraag.
De heer De Boer.
Nou, ik begin dat het core business is van ons om stukken naar u te brengen en te proberen het ook zelf te snappen. Proberen door de ogen van u te kijken naar stukken om het zo goed mogelijk over te brengen. Dus natuurlijk jammer om te horen van een van u hier aanwezig dat het in uw geval dan niet gelukt is. Het is complexe materie. Dat is zonder twijfel waar. Ikzelf vind, als ik dat zo lees, denk ik, ja, ik krijg wel, voor mij is het beeld compleet, maar ik zit natuurlijk in een DB, ik zit in een AB, dat maakt het natuurlijk ook wel anders. Hè. Ik beleef die hele discussie. En omdat het complex is, wat het hier in het bijzonder complex maakt, omdat je het hebt over een begroting, over een begrotingswijziging en over een jaarrekening. En dan heb je ook nog een meerjarenraming. En verschillende beleidslijnen. Dus dat maakt het natuurlijk complex. Iets wat complex is, kan ik proberen met mijn ondersteuning zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Maar ik kan het niet eenvoudiger maken dan het soms is. Dat betekent ook tegen die achtergrond, hè, daar hebben we een commissie voor gaan dat we proberen uit te leggen. Maar er is ook, en dat is geen verwijt, maar een constatering, er is ook bewust een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. Regionaal, per cluster, namens de gemeente Simpelveld was er niemand, behalve ondergetekende. En als wij dat gebruiken om raadsleden op voorhand te informeren over wat er aan zit te komen en met achtergronden juist om mee te nemen. En ik heb via de BRAP u allen vooraf al aangekondigd van wat zijn ontwikkelingen, wat betekent het ongeveer. Niet op dit cijferniveau en detail, maar het is juist de bedoeling geweest om iedereen mee te nemen. Dan is mijn warme aanbeveling, zeker als je nieuw bakken bent in deze systematiek, is het Barkstad, is een brandweer, is een GGD, is een RDV, is het allemaal complexe materie. Nog niet te spreken over het sociale domein. Dus daar zie ik dat heel veel raadsinformatieavonden worden georganiseerd in de volle breedte. Raadsinformatiebrieven. Om het proberen zo goed mogelijk overvoerig te brengen. Ja, als er niet in zijn geslaagd, dan blijf ik daar gewoon naar zoeken hoe ik dat zo goed mogelijk kan doen. Maar het helpt wel als u allen dan ook naar die bijeenkomsten komt, zo goed mogelijk. Waar de vakmensen, zonder dat we een formeel eerste en tweede termijnen zitten, het proberen over te brengen. Het was de heer Hoebe die daar ook toevallig de toelichting in het gemeente, in de gemeente Nut mag ik niet zeggen, het voormalige gemeentehuis van Nut, te Beekdalen, die voorlichting heeft gegeven. Nou ja, dat helpt natuurlijk wel. Dus ik heb, resume, ik heb gevoel bij dat het complexe materie is. Ik heb gemeend heel wat heen en weer getiktak met mijn ambtenaar om het zo volledig maar ook en begrijpelijk mogelijk, maar je wil ook niks weglaten neer te zetten. En ik blijf ook vinden, zeker als het gaat om cijferreis te breien, hier lopen diverse documenten door elkaar die we hebben geprobeerd gerubriceerd neer te zetten. En voor de brandweer is het dan ook nog eens extra complex dat we het ook nog hebben over, we willen nu een keer een streep zetten en er komt van alles bij elkaar en verdeelsleutel. Dus ga ervan uit dat het onze grondhouding is om het juist ook zelf te snappen. Want we zitten daar ook niet in het vakdeskundige, maar als verlengstuk van u. Probeer het ook naar u over te brengen. En als er concrete tips of suggesties zijn, proberen we dat natuurlijk altijd ter harte te nemen. Maar voor nu, het is wel wederkerig. Blijft nog even het hoge risicogehalte over en de bijdrage. Wat wij sinds december mark in de DB zitten. Dus ik mag hierover zeggen wij. Toen ik in DB zat, heb ik gezegd van ja, kijk, voor ons blijft het altijd vervelend als gemeente als je weer extra naar die verbonden partijen geld mag brengen. Het zijn ook wij, hè, de brandweer is ook wij en het moet allemaal draaien. Ook als we zelf een brandweer zouden hebben gehad, hè, had het ook geld gekost. Als het alleen maar de gemeente Simpelveld was geweest en het geldt ook voor de GGD, et cetera. Maar het kost wel geld en het geeft je op zijn minst het gevoel, het staat wat op afstand, zeker als raadslid. Waar ga ik dan nog over en wat kunnen wij dan lokaal nog doen? Terwijl de verbonden partijen, dat is wettelijk zo geregeld als het AB. En dat is ook wat u zegt van het gebeurt, ook al neem je een minderheidsstandpunt in, zoals ondergetekend als het ging over de verdeelsleutel in dit geval. Ja, de meerderheid beslist, dan heb je hem aan de fiets. Zo is het wettelijk geregeld. Gelukkig geen Europese bedoelingen met veto's, waardoor het vehikel niet van de kant komt. Maar tegelijkertijd de andere kant is dat we dan qua zeggenschap natuurlijk beperkt zijn. Maar tegelijkertijd, een voordeel als kleine gemeente, mogen we nu in de DB aanschuiven. Maar dan helpt het wel om wel ook de relativiteit van cijfers te bekijken. En als je het dan hebt, dan zit hier volgens mij een staartje, en het ging over overhead. Hoe ziet dat percentage er nou uit? Zeker door de bezuinigingen, dus dat zal nu wel weer iets gecorrigeerd worden, gingen we positief als een van de minste regio's met overhead. En de risico's zijn hier vrij stevig. Dus in die verhouding zou je kunnen zeggen, zoals niet bedoeld, van we moeten ook niet snel piepen. Want we willen ook een fatsoenlijke brandweer en willen de risico's ook goed kunnen beheersen. En kunnen bestrijden op het moment dat het aan de orde is, als zich iets voordoet. Dus het helpt wel om wat context erbij neer te zetten. Van dat het niet zo is dat het hier de kosten verhoudingsgewijs de pan uitreizen. Maar tegelijkertijd, het kost 3 miljoen, punt. Dus het helpt wel, zo hebben we dat gemeend, ook voor commissieleden en raadsleden, om met die achtergrondinformatie wat meer de checks en balances te gebruiken. Voor voor wat u daarmee doet. Er zijn ook collega's die zeiden van, probeer daarmee te zeggen dat 3 miljoen gewoon appeltje-eitje is. Nee, zo is het niet bedoeld. Maar wel om aan te geven van, ja, zitten wij nou zo ver uit de pas ten opzichte van andere regio's? Nee, dat is niet zo. Dit is zeer goed te verdedigen. Uiteindelijk moet je altijd kijken naar de inhoud en wat gebeurt ermee. Begrip enerzijds, een oproep anderzijds. En qua hoog risicogehalte en bijdrage denk ik dat dit inderdaad een goede balans is. En misschien kan de brandweer daar nog verder iets op dichten.
Ja, qua risicoprofiel, de constatering is juist. We zitten eigenlijk in de top 10 qua risico's. De basis voor onze organisatie, en dat is nadrukkelijk ook in die presentatie, waar net naar verwezen werd door de burgemeester aangegeven. De basis voor ons is dat we een risicogerichte benadering hebben. Dus het is niet maar zo van zo'n brandorganisatie die komt uit de lucht vallen en daar roept iedereen wat en die organisatie wordt vormgegeven. Het vertrekpunt van ons is de risico's in Zuid-Limburg in kaart brengen en daar is volledig onze organisatie op geënt. Natuurlijk heb je daar beleidskeuzes in. Nou goed, die beleidskeuzes die zijn ook voorgelegd aan het bestuur, aan de DB en de AB. Dat was een van de dingen, de eerste, toen we kwamen met dat we meer geld nodig hadden. Toen was de eerste opdracht wat we gekregen hebben. Ga nog maar eens even in jullie eigen organisatie kijken. Wat kan er nog bezuinigd worden? En breng ons dat in kaart. En wat zijn daar de gevolgen van? Ik geloof dat als we verder moeten bezuinigen, zitten er ook consequenties in. Qua dienstverlening wat wij kunnen verlenen als veiligheidsregio. Dat hebben de burgemeesters ons nadrukkelijk als opdracht meegegeven. Daar zijn we ook vervolgens mee teruggekomen. En dan zien we toch dat we een organisatie die al fors bezuinigd heeft, en dat kunt u ook lezen in de stukken, ja, dat er geen vet meer op de ribben is. En als er dan verder bezuinigd moet worden, dat het echt drastische consequenties heeft voor de dienstverlening. Dus lees voor de veiligheid van onze mensen en voor de veiligheid van de burgers. Nou, en daarvan heeft het bestuur ook op advies van ons, want ik steun dat de beleidslijn die het AB en DB hebben ingezet, hebben ervoor gekozen. Ja, verder bezuinigen kan niet meer, of er moeten draconische maatregelen komen. En als voorbeeld ervan, als we over 3 miljoen bezuinigen zouden betekenen in Zuid-Limburg bijvoorbeeld een beroepskazerne sluiten of 10, 12 vrijwillige posten. Nou, als je dat soort zaken vervolgens in dienstverlening naar prestatie wat wij moeten leveren uitzet, ja, dan zakken we volledig door het ijs. Dus wat dat betreft, het is geënt op de risico's. Ja, we hebben een hoog risico. En ja, als je dat vergelijkt met hoe wij dat managen, dan mogen we zelfs, en dat zeg ik natuurlijk, dat zou iemand anders moeten zeggen, maar
trots op zijn.
Ik trots op mijn mensen dat ze dat kunnen doen.
En wij als bestuur met het management.
Ja. Ik blijf er ruzie mee krijgen. Hou, nog een aanvullende vraag stellen.
Dat mag bij interruptie.
Oh. Ik snap dat verhaal. Maar als ik op een gegeven moment zeg maar in zo'n stuk lees, hè, dat hoog risicogehalte. En dat de bijdrage, zeg maar, laat ik voorzichtig zeggen, aan de beperkte kant is ten opzichte van de rest van Nederland. Dan denk ik ook goed, en dan kijk ik ook eigenlijk naar het college, dat in zo'n raadsvoorstel die constatering opgepakt wordt en dat daar een soort verklaring voor komt waarom, zeg maar, die koers gevaren wordt. Want voor hetzelfde geld kan je zeggen van, nou, wij willen niet zeg maar juist die verhouding. Nee, we willen er iets bovenop doen. Ten slotte gaat het natuurlijk om onze veiligheid. Maar ik snap ook, naar de uitleg van de burgemeester, dat er natuurlijk ook andere kaders zijn waarnaar gekeken wordt. Gewoon puur de financiële kaders. En dat jij een afweging over maakt. Maar ik zou die afweging die dan gemaakt wordt ten opzichte van zo'n opmerking dan ook graag meegenomen willen worden in het raadsvoorstel, als dat mogelijk is.
De heer De Boer.
Kijk, wij kunnen niet, om niet flauw te zijn, alles wat in de bijlagen zit overnemen. Wat we hebben geprobeerd in de raadsvoorstel, wat we dat doen, is een samenvatting van het totaal. En volgens mij geven we een getrouw beeld van wat de stukken erachter aangeeft. Zo'n zin is dienstig. De reden omdat we die zin niet hebben overgenomen is omdat die ook politiek totaal fout kan landen. Zo van, en dan gaat het niet meer voor inhoud, maar van het moet vanzelfsprekend zijn dat er zomaar geld bij gaat. Dus dat is de reden dat we dat ook niet hebben gedaan. Maar dat het in de bijlagen staat, dat het ook vanuit de juiste context kan worden bekeken. Iedereen kan daar kennis van nemen. Als wij niet achter het verhaal hadden gestaan, overigens, dan hadden we hier een negatief advies neergelegd. Laat dat duidelijk zijn. En in het verleden, als het gaat over kosten, als het gaat over de begroting 18 en de jaarrekening, de begroting 19, daar bent u uitvoerig in meegenomen als commissie en raad en ook hier een presentatie hier geweest van wat zijn de risico's, et cetera. Dus daar hebben we duidelijk besproken. Als het gaat om risicoprofiel is zelfs nog een stuk onlangs gestuurd met een oproep volgens mij voor 19 mei aanstaande, te kijken of fracties willen reageren van heb kennis van risico's. Dus we proberen dat wel zoveel mogelijk aan te geven. In dit geval hebben wij om die reden dat zinnetje niet overgenomen. Omdat die in het AB, toen het werd voorgelegd, ook al bij sommige AB-leden het keelgat verkeerd afging. Zo van, hoe bedoelt hij dit nou? Omdat iedereen kritisch kijkt van, ja, hoe ga ik thuis het verhaal vertellen dat ik weer met de pet rond mag voor deze gemeenschappelijke regeling. Dus vanuit de inhoud, het is achtergrondinformatie. En uiteindelijk is het niet om van, we moeten het gemiddelde geld uitgeven of we moeten meer uitgeven. We moeten vanuit de inhoud bouwen. En dat is ook de opdracht geweest richting de brandweer. En dat staatje, en dat is het belangrijkste staatje, hoe is die 3 miljoen opgebouwd? Wat is de achtergrond erbij? Er staat bijvoorbeeld 8 ton voor vakbekwaamheid. Hebben bijvoorbeeld een vraag gesteld van, ja, we kijken naar het aantal mensen wat jullie in dienst hebben. Wat is dat, 2000 euro of zo per medewerker? Wat kun je daar van opleiding voor doen? Nou, dan krijg je een verhaal van, ja, door het juist intern te doen, interne zeg maar opleiding, is natuurlijk veel goedkoper. Maar die kosten moeten wel gemaakt. Nou, zo krijg, dat had ik er ook nog in kunnen schrijven. Maar zo kun je veel meer achtergrondinformatie geven. En de vraag is altijd, welke behoefte ligt er in een commissie? Nou ja, en dan is het nog altijd aan ons om dan, als er die behoefte is die we niet helemaal hebben geraakt hierin, om dat gewoon hier mondeling aanvullend toe te lichten. Dus ik zie daar steun, uw opmerking van, goh, dat helpt ons om de cijfers in de context te plaatsen. Nou, we hebben die in de bijlagen gevoegd, niet vooraan in de rij. Dus ja, de volgende keer zal ik erover nadenken, maar dan speelt toch nog iedere keer die afweging van, het zwalt me vaag om eigenlijk per saldo, wat is het, zo'n 160.000 euro, verdeelsleutel en de 3 miljoen, om het hier bij de gemeente op te komen halen. Ik heb jullie er wel meegenomen, maar daarvoor denk ik van, ja, laten we het vanuit inhoud doen en niet zo van, ja, de buren betalen ook al meer, dus dan moeten wij niet piepen. Valt wel lastig soms.
Ter interruptie, de heer Meijers.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt gesproken over dat wij hier regionaal een groot risico hebben. Ik kan me niks voorstellen welke risico's dat zouden zijn. Kunt u misschien de 2 grootste risico's benoemen?
De heer De Boer.
Ik zou u nu dan willen oproepen om vooral kennis te nemen van het document dat is verstuurd. Daarin is een provinciaal risicoprofiel aangegeven en risico in het algemeen. Als het gaat over onze gemeente, wat zijn dat? Het gaat over regionale. Je kunt zich voorstellen, het gaat over gasleidingen. Het gaat natuurlijk over een luchthaven. Het gaat over Gemmelot. Dan heb je in deze regio natuurlijk een paar risico's te pakken. Ook al heeft Gemmelot een eigen brandweer, laat dat ook duidelijk zijn. Hè? Maar toch, het zijn risico's. Treinverbindingen waar het over gaat. Het gaat over de grens heen. Dat provinciaal risicoprofiel, dat stuk, dat geeft u in ieder geval een, volgens mij een aardig beeld. Waar we zeggen van, goh, daar zijn provinciaal de risico's geïnventariseerd. Op basis van dat stuk moeten wij nu beleid gaan doorakkeren. We hebben als gemeente Simpelveld daar ook input voor gegeven. Daarom heb ik ook eerder al eens gesproken over met onze kazernechef, hier ook aanwezig, de heer Vinken. Van, goh, over de grens heen, Avantis, is niet zo ver weg. Bandenopslag, ja, we rijden allemaal zo'n beetje auto en gebruiken banden. Maar als zo'n totale opslag van Continental hens in gaat, wat is het, de brand vliegt, wat is het net in Nederlands. Ja, dan krijg je een rookontwikkeling. En we hebben dat volgens mij vorig jaar meegemaakt. Stond gelukkig de wind de goede kant uit. Maar als het daar echt in de volle breedte gaat branden en de wind staat richting Bochels, dan is feest. En in Heerlen zullen ze daar iets minder last van hebben. Nou, dat risico hebben we ook nog een keer nadrukkelijk over het voetlicht gebracht. Dus dat zijn risico's die om ons heen allemaal spelen. En ja, je kunt niet altijd risico's uitsluiten. En dan komt het verhaal van risicobeheersing. En vervolgens over hoe gaan we dan, als er iets voordoet, ons daarop prepareren. En ik denk dat in de tijd die al komen gaat, er gegarandeerd hier nog wel een presentatie gaat komen. Want wij gaan nog in de komende periodes, 2021, u zag het hier ook instaan, als het gaat over dekkingsplannen, risicoprofielen en dat allemaal die doorvertaling, wat betekent dat voor ons? Ja, daar komt die ook nog aan zet. Maar dit is even hoog over risico's die je loopt. Ik vond het wel grappig, als het ging over risico's, toen wij op een 2-daagse hadden met de veiligheidsregio, zag ik voor Simpelveld de spoorverbinding ingetekend. Ik denk, nou ja, of dat nou het grootste risico is van de ZLSM. Ja goed, hij kan natuurlijk, er kan van alles gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet daar waar de chemicaliën over en weer vliegen. Maar als je dat hebt, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Nou, zo is, heb je allemaal verschillende gradaties in de risico's. En volgens mij, de brandweer hier naast me heeft het kaartje liggen. Die kan er gegarandeerd nog wel een paar noemen. De tunnel op de A2.
Ja, natuurlijk, als je kijkt vanuit een regionale gedachte, ja, dan hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. Dan denk ik dat in ieder heel snel beeld heeft van wat zijn nou de grote risico's. Laten we maar Gemmelot als voorbeeld noemen. Dan kun je natuurlijk ook nog zeggen, ja, maar dat is de grote gemeente Sittard-Geleen. Maar ook, en dat zit ook alweer terug in de verdeelsleutel, ja, die hebben natuurlijk ook een regionale functie. Hè. De werkgevers hebben daar ook een regionale functie. En zo zit dat met meerdere inrichtingen. Ja, de grote risico's, luchthaven, tunnel, spoorvervoer, watervervoer, dat soort zaken, die liggen voor de hand. In de kleinere gemeentes is het natuurlijk heel anders, maar we zien ook nieuwe risico's op ons afkomen. Als voorbeeld, vroeger, ik kom nog uit een hoogwatergemeente zelf, daar was ik toen als vrijwilliger bij de brandweer. Toen werd gesproken over de Maas. En dat was de dreiging in Zuid-Limburg. De Maas is ondertussen niet meer de grootste dreiging, maar het noodweer wat we hebben, daardoor zijn hele nieuwe locaties ontstaan waar we te maken krijgen met nieuwe risico's, waar wij ons moeten op voorbereiden. Dus je ziet ook door de tijd en door de ontwikkeling ook in de technologie. Ik bedoel, wij moeten nou ook gaan nadenken over energietransitie. Wat betekent dat nou voor ons? Wat betekent dat voor ons werk? En dat komt hier nadrukkelijk ook in terug. Dus je ziet ook wel telkens nieuwe risico's staan. Helaas in ons vakgebied zijn er weinig oude risico's weg te strepen. Als je oorspronkelijk kom ik uit de ICT-wereld, daar kwamen nieuwe systemen en oude streepte je weg. Binnen de brandweer is dat helaas vrij beperkt. Dat betekent ook dat de kennis en kunde van onze mensen moeten hebben, dat die steeds geënt zijn ook op die nieuwe risico's en op die nieuwe ontwikkelingen. Als we vooral hier kijken, ja, is toch een plattelandsgemeente simpelveld. En dat is niet negatief bedoeld, helemaal niet. Mooi zelfs. Dan zit het vooral in de transportbewegingen wat er zijn, de reguliere branden. Toch ook wat oudere panden waar we mee te maken hebben. Kijk, nieuwbouw heeft hele andere preventieve voorzieningen als de oudbouw waar we dan mee te maken hebben. Dus heb je ook kans op snellere brandopbreiding, dat soort zaken. En dan hebben we nog een paar natuurgebieden en overstromingsgebieden, ook in het kader van de zaken wat kunnen spelen met noodweer. Maar, weer terug, wij leveren enerzijds zijn geënt op de risico's, maar het allerbelangrijkste product wat wij leveren voor u voor die risico's is paraatheid. Heel veel mensen die kijken ook van nou, hoe vaak rukken jullie dan uit in de gemeente. Dat is niet onze grootste uitdaging. We moeten er 365 dagen, 24 uur per dag zijn. En daarnaast, in de presentatie die ik gegeven heb, heb ik ook eens een aantal praktijkvoorbeelden ook uit de kleinere gemeentes, hoe hard dat wij elkaar nodig hebben. Als wij enige brand van omvang hadden, pas ben ik nog in Vaals geweest. Nou, burgemeester Vaals zei ook, ja, bij ons gebeurt nooit wat. Vervolgens hebben we in brand toen een appartementencomplex. Als je dan ziet dat we daar gewoon toch een 5 tot 6 brandweerkorps voor nodig hebben om zo'n klus aan te kunnen. Ja, daar zit natuurlijk ook een solidariteit in. En we hebben hele goede vrijwilligers hier in deze gemeente. Maar als er een klus van enige omvang is, dan hebben we heel hard ook de andere kazernes in Zuid-Limburg nodig. Dus daar zit ook een heel groot solidariteitsbeginsel in het hele verhaal. Maar betrekking tot de risico's. De burgemeester heeft het terecht verwoord. We hebben een opdracht van het bestuur gekregen om 2020... tot en met 2022 het hele verhaal nog eens door te lopen met elkaar. En dan komen we hier zeker op terug, ook bij de gemeenteraad. Want ook dat is een verzoek van het AB geweest, om in dat hele proces de gemeentebesturen daar actief bij te betrekken. En ik hoop dan dat we, als we dan bijeenkomsten hebben, u van harte te mogen verwelkomen.
Tot zover in de tweede termijn. Dan komen we nu in de vraag of het raadsvoorstel door mag naar de raadsvergadering. Burgerbelangen, Leefbaar Simpelveld, Lokaal Actief, CDA, Samen 1. En dan de advisering, Leefbaar Simpelveld, Lokaal Actief, CDA, Samen 1. Dan dank ik de heer Hoebe voor de toelichting. Dan komen we nu aan agenda punt 7.3, raadsvoorstel verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Simpelveld 2019. Zijn daar vragen over? De heer Schoone, Leefbaar Simpelveld.
Op zich hebben wij helemaal geen moeite met het voorstel. Het is ook goed dat de oude verordening niet in delen wordt ingetrokken, want het zou echt problemen hebben gegeven. We hebben toch een vraagje over de €100 voor vergoeding.